Welkom bij de Kindbehartiger podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
Welkom bij weer een podcast Kind en Scheiding. Deze keer weer een heel mooi onderwerp, eigenlijk vervolg op een aantal andere podcasts die we gemaakt hebben, over contactherstel en hersteltrajecten en de berg van herstel. Ik zit vandaag aan tafel met mijn lieve collega Iris en met mijn andere lieve collega Marjolein Bruinenberg. Heel fijn om samen aan tafel te zitten. En voordat we gaan beginnen, misschien goed even een voorstelrondje te doen. Marjolein, kan jij wat over jezelf vertellen?
Ja, zeker kan ik dat. Dank je wel dat ik hier mag zijn vandaag bij jullie. Het is altijd heel fijn om weer naar Amsterdam af te reizen. Ik ben Marjolein Bruinenberg en ik ben ontwikkelaar en eigenaar van De Stem van het Kind.
Prachtig.
Een prachtige titel.
Ja.
En hij was zomaar beschikbaar toen ik hem claimde. De Stem van het Kind ontwikkelt met name non-verbale spelmethodieken zoals het mattenspel, Cross the Line en binnenkort de Berg van Herstel.
Ja.
En dat ontwikkelen we eigenlijk met z'n drieën.
Dus, ja, hè?
Ja.
Heel leuk, heel spannend. Kijk heel erg naar uit. Het is heel erg nodig, maar daar komen we vandaag nog wel verder op. Ja, wij gaan ook al een hele tijd terug, hè Marjolein. Dus wij kennen elkaar al vanaf de start van het kindbehartigerschap.
Ja.
Je hebt heel veel gedaan, heel veel kennis in je achtergrond zitten.
Mm-hmm.
En het is gewoon heel erg fijn dat jij zulke mooie methodiek hebt ontwikkeld. Mattenspel ook echt onmisbaar.
Nou,
en heel erg leuk dat wij met de Berg van Herstel mogen meehelpen hierin.
Ja,
ja.
Dat vind ik ook heel leuk, maar ook heel waardevol. Want het is natuurlijk zo dat ik wel ontzettend veel ervaring heb en heel veel trajecten heb gedraaid. Maar dat ik daar ook recent aan het afbouwen ben. Dus nu de input is ook heel belangrijk van alle recente. Want er gebeurt zoveel op herstel en hechting.
Oh, enorm. Er gebeurt heel veel. En delen is vermenigvuldigen. Dat zijn we lekker met elkaar aan het doen.
Helemaal mee eens.
Ja.
Zeker.
Ja.
Marjolein, ik ben heel erg benieuwd. De Berg van Herstel, waar gaat dat eigenlijk over deze methodiek?
De methodiek is eigenlijk ontstaan vanuit een Neuveld-gedachte. De training die ik volgde. En dat bleek dat ik het eigenlijk al eerder gevolgd of kende. En tijdens de tweede keer dat ik het volgde, schoot door mij heen van goh, hier moet je eigenlijk een hersteltraject voor kinderen in vorm geven. En dat betekent dat het niet alleen voor kinderen kan, maar dat het ook ouders daarin meegenomen moet worden. En waar mogelijk zelfs het hele systeem eromheen, zoals ook grootouders, als dat mogelijk is, en stiefouders. Dus vanuit de Neuveld is dat ontstaan en ik zag dan de beelden voor me hoe het eruit kan zien, hoe een kind kan gaan uitleggen met beelden aan ouders wat een kind nodig heeft of een jongere nodig heeft om herstel te krijgen in hechting of in contact.
Ja, want Neuveld, dat gaat echt over hechting, de verschillende hechtingsfasen. Ja. Neem je die ook mee in de Berg van Herstel?
Ja, we hebben verschillende bergen. Het heet de Berg van Herstel, maar het is een opbouw van bergen. Voordat je de hoogste berg en de hoogste top bereikt, en dat moet je zien op een hele grote vloermat die er komt te liggen. En dan beginnen we eerst met de veiligheid, want het veilig voelen is het fundament om een herstel van hechting te kunnen realiseren. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei theorieën en die worden ook behandeld in de Berg van Herstel. We gaan al die theorieën bij langs, maar eigenlijk komt op veilig voelen en met name eerst het fysieke veilig voelen alles terug. We weten dat door het, door scheiding of andere gebeurtenissen bij gezinsconflicten een kind kan terugvallen, uit contact kan gaan of op een ander niveau de hechting kwijt kan raken. Heel mooi heb ik natuurlijk bij Villa Pinedo nu de open brief gezien.
Ja.
Dus daar kunnen jullie misschien ook nog even op inhaken. Zo. Maar dan weten we dus dat na de veiligheid, als we dat hebben opgebouwd, dat hebben hersteld, dat we verder kunnen naar verbinden, relaties aangaan, het ik-beeld, het jij-beeld, het samen doen.
Ja.
En daarna heb je, wat is liefde dan eigenlijk? Hè? Want als je weer kunt verbinden, kun je dan ook liefde voelen. En hoe ziet liefde eruit? En wie heb je wel in je hart? Onvoorwaardelijk, en wie niet? En kunnen ouders ook onvoorwaardelijke liefde en acceptatie voelen? Zonder allerlei voorwaarden en regels. Ook heel belangrijk om mee te nemen. En de laatste berg staat dan voor erkenning. Dus het gezien, het erkend worden. In het kind zijn, in wie je bent. En ja. Dat terug. Dus we gaan die vier bergen bij langs. En je zult ook merken dat je eigenlijk bij... Kom je weer tegen dingen aan in de berg van verbinding of liefde. Dat je gewoon eerst weer terug kunt naar veilig voelen.
Ja. Ja.
Want daar zit de grootste hobbel.
Dat dat echt de basis is, hè? Ja.
Ja.
Dat zie ik ook in de praktijk. Dat zie ik echt terugkomen. Ja.
Ja.
Ja, dat is een hele belangrijke.
Ja, en er kunnen denk ik ook verschillende redenen zijn waardoor die verbinding kwijtraakt. Of waardoor kinderen zich niet prettig of veilig voelen bij een ouder. Als jullie het goed vinden, pak ik even de brieven ook van Villa Pinedo erbij. Want daar komt het heel mooi in terug. Ja, dus ik heb een aantal quotes eruit gehaald. Dus misschien mooi om die voor te lezen. Gevoelens van onveiligheid bijvoorbeeld of onvoorspelbaarheid. Een kind zegt, je voelde voor mij op momenten onvoorspelbaar. Het pad dat jij nam was voor mij niet veilig en ik begreep de dingen die je deed niet. Herkennen jullie dat ook uit trajecten?
Zeker.
Kun je daar misschien een voorbeeld van geven van wat is die onveiligheid voor een kind?
Misschien goed om onveiligheid of veiligheid, dat is een heel erg... Een term die heel veel oprakelt, ook bij ouders. Hè? Als we het over veiligheid hebben, dan wordt er snel gedacht... oh jee, ik doe aan kindermishandeling of ik doe fysiek iets. Hè? Maar veiligheid kan voor een kind in hele basale kleine dingen zitten. Dat kan zintuigelijk iets zijn wat je ruikt of wat je hoort of wat je ziet, wat je voelt. Kan in de beschikbaarheid van een ouder zitten die onvoorspelbaarheid. En dat buiten zeg maar het grote onderwerp veiligheid, het fysieke mentale mishandeling, zie ik in de trajecten veel meer dit soort kleine aspecten die voor een kind dus heel erg groot zijn en daardoor de verbinding met een ouder lastig maken. Dus bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld, een meisje van 5 die heel erg slim is, hoogbegaafd is en die zegt iets, die denkt, die neemt nog dingen letterlijk en als daar iets over de ex-partner naar voren komt over één ouder, dan zegt de ouder waar ze bij is van, dat is niet waar. Zij voelt dan, oké, ik jok.
Ja.
En daardoor ging zij steeds minder zeggen tegen die ouder, omdat zij voelde, jij vindt dat ik jok. Hè? En dan merk je dus, je mist de aansluiting in taal, in lichaamstaal, in contact maken met het meisje, waardoor zij zich niet veilig voelde. Hè? Dus dat is een onderwerp waar deze ouder en dit kindje op vastliepen. Je ziet ook heel veel pubers die bijvoorbeeld aangeven, die al vanaf jonge leeftijd met de scheiding te maken hebben en die emotionele veranderingen bij ouders, die emotionele beschikbaarheid die naar beneden is gegaan. En dat een ouder ineens heel boos kan worden of ineens heel verdrietig, maar geen uitleg geeft over de emoties die er zijn. En dat een kind dan voelt, jij bent voor mij onvoorspelbaar geworden. En ik heb dat allemaal bij me gedragen en nu ben ik puber en denk ik wil dit niet meer. Ik kies nu voor mezelf. Ik kan niet op jou bouwen. Ik kan wel op mezelf bouwen, maar niet op jou. En dan laatste voorbeeld die bij mij te binnen schiet is bijvoorbeeld ook 2 jongeren die ik ondersteun. Waarbij een ouder enorm een beroep op de kinderen doet. En dat is een eigen gemis van de ouder vanuit de eigen jeugd, eigen hechting. Dat nemen we ook mee in de berg van herstel. Ja, waar kom je zelf vandaan? En daar zie je dat deze ouder bijvoorbeeld uitingen doet naar de kinderen. Ga je nu alweer met anderen spelen? Dan ben ik weer alleen thuis. Of jullie hebben helemaal geen zin om thee met mij te drinken. En eigenlijk is dat haar ik-behoefte van ik wil contact met jullie. Ik wil jullie zien. Maar de manier waarop ze het doet, is voor de kinderen een soort jeetje. Of de hele tijd willen appen, de hele tijd in contact staan, overal bovenop zitten. En dat voelt ook voor een kind in die veiligheid niet meer prettig in hoe je kan bouwen op die ouder.
Ja.
En ik denk ook dat het hele systeem van gewoon een scheiding meemaken, heel praktische dingen ook al onveilig voelen. Ja. Hè? Want een kind weet niet meer wat er allemaal gaat gebeuren. Ziet dus bij zijn ouders, hè, zoals jij zo heel mooi schetst, Marieke, van alles ook ontstaan. Maar ze weten zelf ook niet meer. Waar is hun fundament? Wat is hun veilige thuis? Waar gaan ze wonen? Waar gaan ze naartoe? Ja, er is minder geld. Alle dingen die daarin ook meespelen, die ouders ook uitstralen en overbrengen, dat pakken kinderen over.
Ja.
En dat hebben zij natuurlijk ook in die basis van onveilig.
Ja. En misschien een laatste om daarin bij te dragen zijn ouders die heel veel rechtszaken voeren. Waarbij over het kind dingen worden gezegd in een rechtszaak. Daar merk ik ook bij veel kinderen dat die voelen dat basisfundament. Op wie kan ik nou eigenlijk bouwen en vertrouwen? Ja. En dat dat dus niet veilig voelt. Want mijn ouders gebruiken iets in de rechtszaak of doen iets daarmee.
En wat is dan waar?
Waar?
Ik heb ook zo'n 14-jarige jongen begeleid. Ja. Die ook heel erg zat zo van, ja, dan ben ik bij mijn vader, dan ben ik met mijn moeder. Maar wie moet ik nu geloven? Ja. Eigenlijk kan ik inderdaad alleen maar mijzelf geloven. Dus die daar ook een prachtig gedichtje over van, nou, wat is nou waar? En wie liegt er nou en wie niet? Ja. En ja, dat voelt natuurlijk, dat gooit eigenlijk je hele wereldbeeld overhoop, hè, van een kind. Zo van, ja, je ging ervan uit dat je je ouders kon vertrouwen. Dat die de waarheid spraken. Dat moest je zelf ook doen. En opeens zie je dat allemaal op losse schroeven staan.
En zie je in die hechting, hè, dat die jonge kindjes heel erg die afhankelijkheidsrelatie hebben. En dan zie je dus in de puberteit, waarbij ouders dan zeggen, mijn kind zegt, ik ben 12 en die mag nu zelf kiezen. Dat kan soms gevoed zijn, hè, als je dan een reden voor contactverlies met ouderverstoting hebt. Maar het kan ook echt zijn dat een kind dan pas, ik had nu een meisje die zei, ik heb dit al jaren gevoeld, maar ik kon het niet zeggen. Nu kan ik het zeggen. Nu kan ik voor mezelf opkomen. En dat voelen ze wel, terwijl ze het al jaren eigenlijk meedragen. Maar ze zijn nog in die afhankelijkheidsrelatie. En in meer die oudere puberteit en daarna, dat ze meer voelen van, nu ga ik mijn mening vertrouwen. Mm-hmm. En
dat ontstaat.
Ja, dat ontstaat. Ja. Ja.
Maar goed, dat was nog maar één ding.
Dat was nog maar één.
Ja. Precies, ja. Ja. We hebben verschillende thema's. Ook een thema dat ik heel erg terug zag komen in de brieven was inderdaad gevoelens van afwijzing of desinteresse. Een quote, lange tijd heb ik gedacht dat je ons had opgegeven. Of soms zochten we contact en als het dan beter ging, verdween je weer. Je bent intussen een paar keer verhuisd zonder mij en pas ik nog wel in jouw leven. Ja. Herkennen jullie dat ook in de praktijk?
Ja, dat herkennen we zeker, denk ik. Ja. Zeker. En dat maak je ook heel veel mee, want het is toch ook vaak dat ouders zelf natuurlijk het nodige last hebben van de scheiding of de kwetsing of een nieuw leven oppakken met een nieuw partner. En dat kan dus heel snel gaan. Ja. Dat betekent dat er ook nog wel eens wat verhuizingen zijn, waardoor een ouder inderdaad niet alleen emotioneel uit beeld raakt, maar ook nog eens een keer fysiek uit beeld is en op een lange afstand woont. En ja, ook uit mijn praktijk recentelijk nog een situatie dat het daadwerkelijk gezegd wordt zo van, ik mag alleen nog maar op jouw voorwaarden komen. Dus wanneer het jou uitkomt, want jij hebt al een nieuw gezin, daar ben je nu al mee woonachtig. Ja. Dus ik mag alleen nog maar op die voorwaarden bij jou zijn en dat wil ik niet. Dus dan praat je toch al over ook kinderen van 10 jaar die dat al zo bewust hebben. En ben ik dan wel belangrijk genoeg voor jou? Ja. Alsof ze op een zijspoor gezet worden als kind voor een ouder. En ja, dat gevoel van afwijzing, dat kan zodanig binnenkomen dat een kind zelf er ook voor gaat kiezen om dat contact zo van, dat doet pijn of dat voelt niet fijn. Dus dat wil ik niet meer.
En dat kan non-verbaal gebeuren en verbaal. Hè? Dus een ouder kan dat in houding, door geen interesse in school, door geen vragen te stellen, door niet betrokken te zijn, door niet naar die voetbalwedstrijd te komen kijken, niet om de diploma-uitreiking te zijn, wat zo belangrijk is. Hè? Dus dat kan een kind echt op die manier voelen, maar ook in verbaal van, ja, dat hoor ik ook in mijn praktijk veel van, als je zo doet, dan ga je maar bij je moeder wonen of bij je vader wonen. Van, dat maken ook heel veel kinderen mee. Of je lijkt op je vader, je lijkt op je moeder. Hè? Een stuk afwijzing in een deel van het kind, wat op een gegeven moment voor het kind ook moeilijk is. Of jij doet altijd moeilijk, ik moet altijd jouw rommel opruimen. En dat is echt wat je ook bij ouders terugziet, dat soort opmerkingen. Die ook best wel binnenkomen bij kinderen, dat afwijzing in woorden.
Ja, en ouders zijn zich soms dat helemaal niet bewust. Die hebben niet in de gaten als een kind alleen al thuis komt na een weekend bijvoorbeeld, en dan maakt het niet uit of ze bij moeder of vader, maar als er een opmerking komt van, oh, ben je weer zo moe? Ja, dat is altijd het geval. Ik snap dat wel. Ga maar even lekker bijkomen. Alleen al die term zo van alsof een weekend bij de andere ouder
altijd vermoeiend is.
Ja, dat heeft het kind natuurlijk aan ieder einde van een dag, ook bij de ouder waar die zou wonen bijvoorbeeld. Maar dat is een standaard iets. Maar ja, die inhoud, dat proberen we dan dus bijvoorbeeld in Cross the Line, ook een methode, heel erg bewust te laten worden bij ouders. Van kleine dingen die al kunnen leiden tot contactverlies of tot ouderverstoting.
Ja, dus taal is heel erg belangrijk.
Taal, ja, taal en non-verbaal. Ja, en gewoon mag ook bijna niet meer gewoon zijn. Hè? Dus de ontwikkellijn van een kind die iets meemaakt, vanwege gewoon de ontwikkeling van het kind, wordt heel vaak scheidingsgerelateerd of wordt gekoppeld aan andere dingen.
Ja, het is goed om dat te scheiden. Misschien van wat is scheidingsgerelateerd en wat hoort bij de rest van de ontwikkeling van het kind. Ja, ik zal nog even de brieven van Villa Pinedo erbij pakken. We hadden ook nog een aantal thema's zoals onmacht van de ouder. Kijk, een uitspraak. Ik weet dat jullie heel veel van mij houden. Ik heb het alleen niet altijd kunnen voelen. Of het heeft tijd gekost om jou te zien als iemand die het graag wil, maar het niet altijd kan. Merken jullie dat ook in de trajecten, die onmacht van de ouder?
Ja. Of het niet herkennen van de vorm van houden van. Hè? Dat kan natuurlijk ook verschillen. Ik ken een vader die echt heel veel dingen koopt. Hè? In de periode dat de kinderen bij hem zijn, gaat hij voor alles kopen.
Ja.
dat kan een liefdestaal zijn natuurlijk. Maar een kind kan behoefte hebben aan juist het lichamelijke contact. Ja, dan voel je als kind natuurlijk ook niet dat er liefde is, omdat je elkaar daar niet op vindt. Tenminste, zoiets schiet mij dan even te doen.
Ja, bij mij ook dit eigenlijk. Ja, eigenlijk ook herkenbaar. En ook de onmacht van, kijk, wij studeren voor hoe de ontwikkeling van kinderen is, hoe je kan aansluiten. Maar heel veel ouders weten dat niet en komen er plotseling alleen voor te staan. Hè, na een scheiding, dat je toch zelf in huis de dingen moet doen. En de een heeft meer die feeling en de ander vindt dat gewoon moeilijk. Van hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met een woedeaanval om van een kind? Of hoe ga je met structuur en regelmaat om? En het is niet dat die liefde er dan niet zit, maar ze weten niet goed hoe. En dan kan het soms zijn dat een kind constant filmpjes kijkt bijvoorbeeld. Of inderdaad constant cadeautjes krijgt. Terwijl een kind eigenlijk behoefte heeft aan fijn praten, knuffelen, een spelletje doen samen. Echt contact. En dat weten ouders gewoon soms niet. Zijn ze zich gewoon niet bewust van. En dan is het mooi als je ze kan leren hoe je op een andere manier die verbinding, hè, die berg van verbinding, als we het dan even hebben, ook weer aan kunnen gaan. Ja.
Ja, want daar gaat de berg van herstel ook op in, inderdaad. Op die vijf liefdestalen. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe werkt dat precies?
Dan praat je eigenlijk inderdaad over de berg van liefde. Hè? Dus dan heb je al verbinding stapjes gezet. Je moet dat niet als enorme stappen allemaal. Hè? Verbinding kan al zijn dat je samen simpelweg een keer een ijsje koopt. Dat is ook al, hè? Dat de een dat voorstelt en de ander daar mee gaat. Maar als je dan over de berg van liefde gaat praten, dan zijn de liefdestalen wel heel belangrijk om die te kunnen herkennen. En ook als kind te weten wat jouw behoefte daarin is, wat jouw taal is en wat de taal is van je ouders. Want je moet je ook voorstellen dat wanneer je in een relatie bent als ouders, kun je elkaar aanspreken of aanvullen. Dan kun je zeggen van, joh, hij heeft gewoon een knuffel nodig. Geen cadeautje nu, gewoon een knuffel.
Ja. Ja.
Dan kun je elkaar daarop corrigeren feedback geven. Maar als je alleen ervoor staat, dan weet je niet beter en denk je dat je het goed doet. Dus in de berg van liefde kun je het daarover hebben. Het kind kan het onderzoeken, kan kijken wat het nodig heeft. En wat er allemaal in het hart zit. En ook gewoon bijbrengen van hoe groot is een hart. Dat is niet voor één persoon, maar voor alle personen. Maar ook het onvoorwaardelijke daarin accepteren. Want op het moment dat je iemand wil veranderen, dus ook je ouders wil veranderen of de ouders het kind willen veranderen, dan is er geen onvoorwaardelijke liefde. Hè? Dan willen we dat onder regeltjes en voorwaarden ontvangen. Daar zit vaak weer misschien wel trauma onder. Daar zullen jullie misschien ook voorbeelden over weten.
Ja.
Maar dan moet daar dus weer aan gewerkt worden. Maar de berg van liefde gaat inderdaad met allerlei afbeeldingen en kaartjes weer bezig met de liefdestalen.
Misschien
de onvoorwaardelijke liefde.
Misschien mooi om even die liefdestalen te noemen, hè, van Chapman. Dat is gewoon überhaupt een mooi boek om de vijf talen van de liefde te lezen. En dan heb je dus inderdaad de positieve woorden, het bemoedigen, het aanmoedigen. Maar ook het hulpvaardig zijn en steun.
Dienstbaar.
Je hebt dienstbaarheid. Hè? Ja. En dan heb je nog eentje, hè? Cadeaus geven. Dus en dat is ook wat een liefdestaal van iemand kan zijn. Het samen zijn, hè, is ook nog eentje.
Ja,
en dan heb je echt het fysieke aanraken. Hè? Dus het knuffelen, het kusjes geven, het een aai over de bol.
Ja.
Hè? En dat kan heel verschillend zijn. Ik merk dus ook dat ik soms bij kinderen zie dat de een de jongere bijvoorbeeld de liefdestaal heeft om bemoedigende woorden te krijgen. En de ouder bijvoorbeeld heel erg die fysieke aanraking heeft. En ook appjes met hartjes en knuffel. En dat het kind er gewoon echt allergisch van wordt. Ja. En dan, ik noem ook eigenlijk altijd, in een hersteltraject ga je weer een nieuwe taal leren met elkaar. Je gaat een soort nieuwe stap maken waar je elkaars nieuwe taal gaat leren. Hoe je dat kan kruisen met elkaar. En daar zitten die liefdestalen zijn heel mooi erin, hè?
Ja. Ja, heel mooi. Ik denk dat je het in veel verschillende relaties ook kunt gebruiken. Dus niet alleen de ouder-kindrelaties, maar ook de volwassen partnerrelaties. Dat je er ook heel veel uit kunt halen. Wat ik zelf ook heel interessant vind, is dat de hechting heeft ook weer invloed op je volwassen relaties. En daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat we hier aandacht aan besteden. Kunnen jullie daar nog wat over zeggen van wat zijn de lange termijn gevolgen als je contactverlies hebt met een ouder of als de hechtingsband niet goed is daarin?
Ja,
sowieso moet je voorstellen dat als er een tijd geen contact is geweest met een ouder, dat je dus je identiteitsontwikkeling in waarden en normen die je aanleert een stuk hebt gemist. Dat valt dus niet in te halen. Dat hebben jullie denk ik al eerder gehoord, als je een stuk hebt gemist. Maar voor een kind zit er in ieder geval een hele andere vorm van identiteitsontwikkeling in. Plus een bepaald wereldbeeld dat je krijgt. Van, het kan dus gebeuren dat in jouw relatiecirkel... Weet jullie de naam? Bron
van Brenner.
Ja, Bron van Brenner, ja. De systemische...
In je relatiecirkel heb je eerst het ik en dan ben je mooi omringd door allemaal in je eerste lijn je naasten en je geliefden. En opeens verdwijnt een deel, hop, naar die buitenkant toe. Ja. Die is niet meer in beeld. Ja. Dus jouw vertrouwen dat de mensen die van jou houden er zijn, raakt beschadigd. Ja. Die kunnen uit beeld raken. Ja. Die kunnen er opeens niet meer zijn.
Ja.
En dat doet natuurlijk nogal wat, ook met je kijk op wereldbeeld, op je waarden en normen, maar ook op de relaties die je zelf aangaat. Zoals ik heel veel kinderen hoor en jongvolwassenen, dat ze ook zeggen van, ja, ik ga niet trouwen. Mm-hmm. En het is leuk zolang het leuk is bij een vriend of vriendin die ze vinden. Het is leuk zolang het leuk is. Nou, als we dan al de scheidingen kennen in ons land, een aantal en de cijfers daarvan, hoeveel kinderen dit overkomt, ontstaat er dus wel een generatie die niet het investeren in de liefde meer kent en dat onvoorwaardelijk aangaan, maar die dat onder voorwaarden zolang het leuk is.
Ja.
Dus je krijgt een heel ander soort liefde dat zie je opeens echt. Eigenlijk.
Wat en, dat doet met generaties.
Wat dat kan gaan doen, generaties doorzetten.
Ja. Je ziet echt dus wat jij zegt, de identiteitsontwikkeling, het aangaan van relaties, je beeld. Ik noem het dan de cognitieve laadjes van Piaget. He, dus het laadje wat je in je hoofd hebt over het thema liefde, wat jouw cognitieve schema daarbij is. Van wat behelst liefde, wat behelst een relatie aangaan. Maar ook kinderen die het vertrouwen verliezen in andere mensen. Die dus ook minder snel contact aangaan of daar overtuigingen aan overhouden. Van als hij zo doet, dat lijkt, hè, want je wordt, als we het over trauma hebben, iets wat jij in je jeugd hebt meegemaakt. Als een vriend of vriendin of een partner dat doet en dat lijkt op wat jij hebt meegemaakt, reageer jij vanuit dat trauma-stukje.
Die trigger.
Dus je blijft een bepaald patroon ook voor jezelf herhalen, waardoor je dus ook niet helemaal gerust met jezelf kan zijn. Nou ja, wat je zegt, je identiteitsontwikkeling. En van Felix Hoek, hè, dat hebben we ook een mooie podcast opgenomen. Die liet ook weten, ik dacht echt dat het mijn mening was op dat moment. En dat snap ik ook. Bij alle kinderen die ook ik in mijn praktijk heb, is het op dat moment hun gevoel, hun beleving, hun mening. Voor wat ze kunnen overzien en voor wat ze kunnen snappen en wat ze kunnen voelen en ervaren. Maar als jij 30 bent en jij hebt vanaf je 10 geen contact gehad, je kunt dat gat niet meer invullen. En je hebt als kind het recht, ook van het kinderrechtenverdrag, maar gewoon echt ook voor je ontwikkeling, om te weten van wie je afstamt, om te leren om dingen op te lossen. Ja, want als je iemand wegblijft van iemand of je kunt dingen niet uitpraten, blijft dat een onverwerkt stuk wat terug blijft komen. Hè? En je kunt dus die tijd ook niet meer inhalen. En dat vind ik zo, daarom is dat hersteltraject vind ik zo belangrijk. Hè? Je ziet in heel veel trajecten die ik doe, zie je de struggle van ouders die heel graag eigenlijk binnen een week het contact hersteld willen hebben. En daar komen we misschien zo ook nog wel op. Je moet echt, ik vind het het frustrerendste om tegen ouders te zeggen, je moet echt geduld hebben. En moed is een groot woord. Maar we gaan echt werken naar weer helemaal terug naar de basis. En als je dat goed doet, leg je het fundament weer voor de lange termijn. Gaan we te snel? Gaan we een kind forceren? Gaan we een kind pushen terwijl die veiligheid er nog niet is? Precies. En we gaan wel al, je moet de hele tijd ijsje eten en dit doen. Dan val je constant terug. Ja. En dat vind ik nog wel eens lastig. Dan is het ook zo goed om mee te geven van, we werken echt aan iets voor de lange termijn. Om dat gat niet een gat van jaren te laten zijn. Maar het kan wel zijn dat een kind zoveel heeft opgebouwd in al die jaren, dat het niet binnen een maand, 6 maanden hersteld is. Dat je daar tijd voor nodig hebt.
Ik denk ook van, je begint natuurlijk ook bij de berg van herstel. Er zijn gewoon sessies. Hè? Je hebt met het kind sessies die van alles laten zien. En dat wordt overgebracht met de ouders die ook zelf aan de slag moeten. Dan moet je daarin bezig. Het zijn ook allemaal zaadjes die je plant. En een zaadje komt bij de een sneller op en die pakt het. En die heeft het zelf in zich een bewustwording. Maar bij de volgende weer niet. En ik weet uit de trajecten die ik hierin heb gedaan, dat het inderdaad zaadjes zijn, bewustwording, inzichten. Ja. En dat het zo een traject, vind ik ook lastig om te zeggen, maar al gauw van een jaar kan zijn. Ja. Dat je echt de vorderingen gaat zien. En dat is niet zo raar, want er zitten nogal wat patronen, overtuigingen in. Waar mensen mee aan de slag moeten. Commitment is dus ook heel belangrijk.
Dat wil ik inderdaad net zeggen, die commitment en ook van ouders de overtuiging, want we hebben allemaal die cognitieve laadjes en dat zie ik ook veel in de trajecten. De ene ouder is overtuigd, het is ouderverstoting. De ander is overtuigd, het is onveilig bij de andere ouder. En dan blijven die ouders in die strijd het traject ingaan. Dan kan het kind niet bewegen, die kan niet naar die veiligheid toe. En daarom is het dus zo belangrijk dat en de ouders vanuit die overtuiging, soms zie je in een traject, het is en een beetje ouderverstoting, want je hoort de wijtaal constant meegaan in die kant. Maar aan de andere kant is er ook een breuk ontstaan in de relatie met de ouder waar het kind niet bij wil zijn. Ja. En als je dat oordeel loslaat, en ik zeg niet loslaat, het mag er niet zijn, maar voor dat traject om weer vanuit de basis te gaan verbinden allebei, wetende dat je dit echt doet ten gunste van je kind, voor de toekomst van je kind, dat je kind liefde kan voelen, verbindingen aan kan gaan met mensen, dan zet je de mooiste stap. Ja. Maar blijf je als ouder zitten. Ja, je gaat als ouder ook echt terug naar de basis.
Ja, eigenlijk moet je, en dat gebeurt natuurlijk vaker, van dat ook, kijk naar het familiediner, bij de langdurige fetus, of hoe was het vroeger? Ja. Maar dat is wel een essentiële vraag. Hoe was het toen het kind geboren werd? Hebben jullie daar het kind een boek gegeven van met alle plaatjes en heeft die zowel bij de een als bij de andere ouder beschikbaar? Waar is het geluksgevoel van de geboorte en van het begin? En daar moet je weer eigenlijk weer voor de geest hebben dat gevoel.
Weer naar terug. Ja.
Om die stappen te gaan zetten en je te verbinden aan een traject. En daar moet je vertrouwen in hebben dat je dat ook als ouder weer kunt gaan voelen.
En dat
voelen,
je echt gaat bouwen.
Dat het kind het ook weer kan gaan voelen, dat het er weer komt.
Ja, want blijf je als ouder in dat oordeel zitten van, we zetten nu een stapje en mijn kind, mijn zoon of dochter komt en we gaan aan die veiligheid bouwen en we praten eigenlijk nergens over, maar je blijft met dat gevoel zitten, jij komt hier toch en het lukt toch niet. Of jij komt hier toch eigenlijk terwijl de andere ouder met ouderverstoting bezig is, dan kom je niet in die beweging. En een kind voelt dat, die voelt het oordeel, dat vind ik het prachtige van kinderen. Ze laten de spiegel zien aan ouders. Het feit dat zij niet bewegen en achter elk gedrag zit een betekenis. Mm-hmm. Zit een, betekent, kijk in de spiegel, doe ik dit wel zuiver? Sta ik nog steeds met één been in het oordeel dat eigenlijk de andere ouder de schuld heeft? Mm-hmm. En dat is wel essentieel in het traject met een hersteltraject, een berg van herstel. Alles mag er zijn, maar je moet wel in het traject echt die commitment geven dat je even helemaal van scratch weer naar die basis gaat om te gaan opbouwen.
En dat vraagt natuurlijk ook wel voor degene die gaat begeleiden. Behalve zeker. Dat je niet alleen heel veel moet weten over hechting,
cognitieve ontwikkeling, systemisch werk, trauma. Ja.
Dus laten we meteen zeggen dat bij de berg van herstel wordt wel echt een theoretische basis, training om het niet alleen praktisch toe te passen, maar ook de theorie te kennen. Ja. Maar ook dat je het de ouders weer het vertrouwen kunt geven in hunzelf. En dat je met hun kunt bouwen. En het ook vanuit hun laat ontstaan, doordat ze dingen zien van hun kind in de berg van herstel afbeeldingen. En dat ze dan zelf ook met de kracht kwam van, maar hier kan ik dus wat mee doen. Hier kan ik aan werken, nu snap ik het. En dat je dat kunt stimuleren als begeleider.
Praktische handvatten, ja. Dat voel ik, dat ouders heel erg behoefte aan een soort plan. Hoe gaat het eruit zien? En een kind ook, die wil duidelijkheid hebben, maar ook, hoe doe ik dat dan? En dat betekent, we hebben het bijvoorbeeld ook wel eens over de alfa-ouder.
Ja.
Dat een kind op een alfa-positie is komen te staan. Nu is eigenlijk parentificatie, die is omhoog gestegen omdat een ouder het niet doet. Of die gaat boven die ouder staan. En wat kun je dan als mooie handvat meegeven is, ga eens kijken. Want ouders willen heel graag in gesprek met het kind. Die willen weten, waarom wil je niet komen? Die willen allemaal moeilijke vragen beantwoord hebben. Waarvan een kind eigenlijk op hol schiet in zijn hoofd. En als je dus weer teruggaat naar de basis, naar veiligheid, betekent dat ook dat je iets gaat doen door bijvoorbeeld samen te zijn, door een band te plakken. Dat een vader gaat leren zijn zoon een band te plakken met de fiets, omdat zijn zoon dat nog niet kan. Ja. En dan creëer je een positieve ervaring. Je laat zien, ik sta als ouder op die alfa-positie en jij mag even zakken. En je maakt het dus weer klein naar de basis. Nou, dat zijn handvatten die waar ouders onwijs behoefte aan hebben. Van, hoe doe ik dat dan?
En dat is denk ik ook belangrijk, want anders komen ze toch weer het gelijk hebben, willen hebben terecht, waarin ze ook hun kinderen weer mee willen nemen. Van ja, maar er is toen dit gebeurd, er is dat gebeurd,
zie je heel
dat
erg.
Moet ik jou uitleggen. Terwijl je weet dat kinderen, dat is het laatste wat zij willen.
Ja.
Dan willen ze helemaal niet meer bezig van welke ouder heeft wat gedaan en wie heeft er gelijk.
En misschien is dat mooi, Marjolein, terwijl jij dit zegt, dat pas eigenlijk op het laatste stuk bij erkenning komt. Want daar ga je ook, op het moment dat jij die veiligheid weer hebt gecreëerd, je hebt weer gewerkt aan verbinding, je hebt liefde weer ingezet, dan kom je op erkenning. Dan is het fundament weer aanwezig, waardoor je kunt praten over, dit is mijn verhaal, dit is jouw verhaal. Jeetje, wat moet jij verdrietig zijn geweest? Wat moet ik jouw pijn hebben gedaan? Dat kun je pas horen als die drie bergen er eigenlijk zijn. En wat ouders veel doen, is dat ze dat in het begin al doen. Of in het begin al willen. En het kind soms ook, die wil soms ook vol er tegenin. En dan zit je heel erg in een onveilige setting, die niet, dat fundament is er niet. En dan ga je proberen elkaar te horen en begrijpen.
Ja, en dat is dus inderdaad de laatste weg. Maar dan ook eerst het kind goed naar luisteren.
Ja.
En de behoeften en wensen. En dan pas vanuit jouw oude rol.
Ja, precies. En hoe doe je dat dan? Want daar helpen we natuurlijk ook bij. Hoe doe je dat dan? Wat vertel je dan wel? Wat vertel je dan niet? Maar voor ouders belangrijk dat ze dus eigenlijk weer helemaal teruggaan naar die basis. En stapjes gaan zetten die even niet over het ingewikkelde onderwerp gaan. Maar weer gaan over
normaal.
Ja.
Normaal
met je kind omgaan. Ja.
Want dat is natuurlijk wel de essentie.
Ja, en daar voelen ouders ook wel de onmacht vaak in. Hè. Als we het over onmacht hebben. Ik doe eigenlijk niks goed. Of mijn kind wil niet naar mij toe. Ik weet niet meer goed hoe ik dit moet doen. Want als ik dan een knuffel geef, dan wil ze het niet. Of als ik dan iets aardigs doe of een kaartje stuur, dan wordt dat niet ontvangen.
Ja.
Dus een ouder stoeit daar ook heel erg mee.
En dat is ook om radeloos van te worden. Ik bedoel, de machteloosheid die je daarin ervaart, maar ook de pijn die je doet als er geen contact is met je kind.
Ja.
Dat is natuurlijk ontzettend goed voor te stellen wat dat met je als ouder doet. En dat je het kind haast wel, wil weg naar je toe sleuren of bewust door elkaar wil rammelen. Ik denk dat daar kom ik heel vaak tegen in de praktijk, dat gebeurt.
Ja.
Maar op die momenten gaan wij ouders wel begeleiden.
Precies.
Het is even anders moet.
En ook mooi dat ouders bij zichzelf ook, het is bij ouders net als in het kind zelf, een roep om, zie mij, hoor mij.
Ja.
Dus ook die basishechting, die basisliefde, wat ouders nodig hebben. Ouders voelen zich ook niet meer veilig in hun ouderrol. Dus dat speelt eigenlijk bij hun ook enorm.
Ja.
Wij zaten met de brieven, zaten er nog meer thema's in? Want we zijn al helemaal uitgebreid.
Er zijn nog best wat verschillende thema's. We hebben ook nog de gevoelens wegdrukken. Een quote uit de brief. Mijn verdriet en pijn zorgde ervoor dat ik het verlangen naar jou steeds meer wegduwde. Zo ver dat het verlangen eigenlijk een aparte deeltje van mij was geworden. Onbewust begon ik te zoeken naar een veilig gevoel waarin ik geen strijd meer hoefde te voeren tussen mijn eigen verlangens en mama. Dus het wegdrukken van gevoelens.
Dat het te moeilijk, te zwaar wordt, waardoor jij gaat dissociëren en het eigenlijk buiten jezelf zet om ermee om te gaan.
Rationaliseren dat je dan doet.
Ja.
Dat kan ik me voorstellen en dat kom je ook veel tegen.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en even kijken, we hadden ook nog de verschillen niet kunnen overbruggen. Dus jij kent mij, ik ken jou, maar het voelt toch alsof we twee totaal verschillende wezens zijn als we elkaar zien. Mm. We zijn anders, soms zo anders dat ik bijna niet kan geloven dat we verbonden zijn.
Ja.
Ja. Ik denk dat dat een stukje dan ook weer terugkomt, hè, dat als de afstand ontstaat en één ouder de kinderen minder ziet, dat is dat inhaalproces. Vergelijkt wel eens met autootjes en twee trekken gezamenlijk dan op en eentje blijft achter en die moet iedere keer weer inhalen.
Ja.
Of weer opgehaald worden. Maar je mist steeds stukken.
Ja.
Stukken van je kind, dat hou je dan niet bij. Dus krijg je dat gevoel van, jij begrijpt mij niet meer, jij weet niet waar ik mee bezig ben. Maar het wordt ook vaak niet meer verteld.
Nee, klopt. Nee. Oh, dat is de struggle van zoveel ouders en kinderen. Ja, echt.
Dus je mist het. Ja. Maar ja, dat is inderdaad.
Ja. En dat moet je overbruggen. En hoe kan je dat ook weer gaan accepteren? Ja. Hè, want eigenlijk vechten ze er tegen. Hoe kan je daar ook weer een manier in vinden dat je die tijd kan overbruggen en geïnteresseerd in elkaar kan blijven en elkaar blijft snappen, ook al ben je verschillend.
Maar als je dat stukje laat zien, ik denk dat dat ook in de berg van herstel, het ophalen, het overbruggen, wat je ook weer terug ziet komen, maar dat het dus ook voor het kind heel belangrijk is om te beseffen zo van, maar er wordt een stuk gemist, dus dat gevoel kan kloppen dat jij denkt van, mijn ouder begrijpt mij niet meer of die snapt niet wat er speelt. Dus wat kun jij ook doen als kind? Dus als je dat stukje beseft wederzijds.
Ja, twee kanten op, hè? Ja. Ja, zeker.
Ja, en ik hoor jullie net hele mooie termen ook noemen uit de hechting. Ophalen, overbruggen.
Ja,
maar
misschien
weet
terug.
Ook niet iedereen wat dat betekent. Nee. Wat is zo belangrijk aan het overbruggen in een relatie?
Ja, dat overbruggen betekent echt, je bouwt bijna een brug tussen jou en het kind. En in die twee verschillende huizen is dat je eigenlijk zegt, op het moment dat jij bij de andere ouder bent of jij bent niet bij mij, blijft onze relatie in stand.
Ja.
Dus ook als jij er niet bent, gaat het één goed met mij. Dus mama die gaat dit en dat en dat doen. En als jij terugkomt, dan doen we dat spelletje weer wat wij altijd doen. Hè? Dus dat is eigenlijk wat je zegt. Je hoeft je geen zorgen over mij te maken. En ook als jij er niet bent, wij blijven connected met elkaar. Dat is overbruggen. En wat veel ouders doen onbewust is, ik ga je zo missen. Het is nog maar twee nachtjes slapen.
Ja.
Dan leg je eigenlijk een druk bij het kind neer om te voelen van, als ik niet bij jou ben, weet ik niet of het goed met jou gaat. En je mag best zeggen tegen kind, ik ga je missen, maar weet je, mama die gaat goed voor zichzelf, ze gaat lekker hardlopen, ik noem maar even wat. En als jij terug bent, dan is jouw kamertje zo, dan zijn de spullen daar. Dat laat je dan eigenlijk zien. En ophalen is misschien ook nog even goed om uit te leggen.
Mooi.
Hij komt in andere podcasts ook terug, maar dat is eigenlijk weer heel klein beginnen naar de basis. Stel je voor, je puberkinderen komen binnenlopen, die zijn een paar dagen bij de andere ouder geweest. Die gooien hun jas op de grond, die lopen naar hun kamer en het eerste wat jij denkt te gaan doen is opvoedkundig. Hé, hang die jas even op. En dat is eigenlijk, een kind heeft tijd nodig om binnen te komen. En wat je kunt doen op dat moment is eigenlijk, als een kind binnenkomt, alleen maar aan te geven wat fijn dat je er weer bent. En nog niet over die jas te beginnen.
Ja.
En of als een kind die klein is nog, op niveau te zakken, door je knieën een kind aan te kijken, oogcontact, fijn je weer te zien. Dat is eigenlijk ophalen. Je maakt weer even contact. Ik haal je op, je mag hier landen. En daarna komt dat opvoedkundige wel weer.
Heel herkenbaar. Ja. Ik ken ook nog van kindjes die ik dan wel eens uit school haalde. Als je dan te veel vragen gaat stellen van, hoe was het op school? Wat heb je allemaal gedaan? Ze moeten eerst even landen. En dan pas kan je vragen gaan stellen.
En denk maar aan jezelf als ouders, een hele drukke dag hebt gehad. En je
Precies.
komt thuis en iemand gaat jou helemaal overvragen. Je moet altijd even, je moet even ventileren, even landen.
Even
wat eten, drinken,
even
je eigen ding. Weer even de energie voelen in het huis waar je bent. En dan komt de rest daarna.
Ja. Ik denk dus ook de activiteiten die je in het hersteltraject doen, wat jullie net ook noemen, dus niet te veel vragen stellen, maar misschien ook juist gewoon dingen samen doen, dat heel erg belangrijk is. Kunnen jullie misschien een aantal activiteiten noemen van wat kan je dan samen gaan doen?
Ja, heel simpel. Hè? Soms kan je gewoon even door een spelletje aan tafel te doen of met jonge kindjes te gaan kleuren.
Ja.
En ik zie dat bij mijn dochtertje al. Die gaat naar school en als ik haar over vraag uit school, dan komen er geen antwoorden. Maar als wij zitten te kleuren en we praten dan een beetje van, wat zei de juf? En heb je nog gezongen vandaag? Ik noem maar wat. Hè, dan komt er iets los. Dus een activiteit of te gaan wandelen of een potje voetbal te gaan spelen.
Ik weet nog wel van, ik ben natuurlijk opgeschreven, maar dan als de kinderen weer thuis kwamen, dan had ik op zondag gewoon allemaal hapjes op tafel.
Ja,
dan gingen we een film of wat dan ook. Kijk, maar dan hoefde ze
een ritueel,
niet,
hè?
Gewoon allemaal hapjes. We gingen niet eten, want dat gaf meteen weer stress. Tafeldekken, dit en dat, zus en zo, opruimen. Ja.
En je creëert een eigen ritueel, hè, Marjolein? Dat is gewoon mooi.
Je creëert een eigen ritueel. En tot op de dag van vandaag zijn natuurlijk inmiddels groot volwassen uitgevlogen.
Is nog steeds de hapjes.
Ja.
Van relaxed. Oh, zullen we gewoon lekker relaxed hapjes.
En het zo simpel.
Zo simpel kan
en eigenlijk
zijn.
Is het echt, je maakt het weer klein. Je maakt het weer gewoon. Het is simpel. Het hoeft niet groot. Het hoeft niet ingewikkeld.
Landen. Ze kunnen gewoon rustig op hun eigen tempo kunnen pakken wat ze willen. En het gesprek komt dan wel. Ja. Merk ik.
En een stuk erkenning. Want dat vind ik toch ook, wij gebruiken ook wel vaak de How to Talk to Kids methode. Hè? Ja. Maar dat ook het stukje erkenning. Als een kind in de weerstand zit, in zo'n hersteltraject, dan zoeken ouders heel erg naar, ik moet opvoeden en begrenzen, naar wat moet ik doen. En wat heel erg mooi is voor een kind, als een kind heel erg boos is, is dat je kunt invoelen van, ik zie nu dat jij heel erg boos bent. Wat moet dit vervelend zijn? Ik vind dit ook lastig. Hè, maar een ouder gaat vaak van, ja maar, en boos, want het verhaal zit anders in elkaar. Dan maak je het dus weer onveilig.
Ja.
En onveilig betekent ook, jouw gevoel als ouder mag er zijn. Dat hoef je niet helemaal uit te kristalliseren. Het gevoel van het kind mag er zijn. En daar een stukje erkenning voor te geven is ook ontzettend belangrijk.
Er is natuurlijk ook een stukje verwachtingsmanagement bij de ouder. Dat als je dan eindelijk je kind ziet, dat je dan denkt van, oh, maar nu wil ik ook dat het leuk wordt. Maar dat kan natuurlijk ook de eerste paar keren tegenvallen. Dus dat is heel erg belangrijk.
Ja, die zorg, nazorg.
Verwachtingen.
Zeker, heel erg belangrijk. Ja,
ja. Ja. Even te kijken, wat willen we nog meer bespreken? Ja, we hebben de brieven van Villa Pinedo wel een beetje gehad. En ook inderdaad wat lange termijn, wat dat kan doen met de hechting.
Ja.
Een stukje contactherstel, heb ik het eigenlijk ook al over gehad. Wat kan je dus doen? De liefdestalen, de verbinding opzoeken. Wat voor activiteiten kan je doen? Even te kijken.
Ja, we hebben de berg van herstel eigenlijk ook, de klim. Mm-hmm. Misschien is het goed om nog een heel klein beetje op de berg van herstel in te gaan. En we weten vanuit de basis dat het vanuit Bronfenbrenner, Neufeld, er zitten allerlei theorieën in.
Klopt.
Kan je nog iets meer vertellen over de methodiek, zeg maar?
De methodiek bestaat eigenlijk uit dat je, we hebben eerst een intake waarin je toch een stukje van het hele systeem in kaart gaat brengen en de levenslijn van gebeurtenissen, zoals dat ervaren is zowel door ouders als door kinderen. Nou, daar gebruiken we een aantal technieken voor, maar ook een intake formulier, zodat dat ook gewoon gestroomlijnd kan plaatsvinden voor de begeleiders. En daarna werken we ook met materialen met de kinderen. De kinderen gaan net als bij het mattenspel, wat mogelijk een aantal van jullie al kennen en beheersen, op de grond werken. Dat is een groot vel met allemaal weer andere kaartjes erbij die er opgelegd worden, poppetjes die gebruikt worden. En daardoor kunnen zij weer dingen visueel zichtbaar maken. Als begeleider kun je daar foto's van maken en terug gaan koppelen in de sessie met ouders. Dus het wisselt zich elkaar af, een kindsessie en een oudersessie. En zo ga je verschillende thema's en bergen bij langs. Nou, je probeert het wat af te kaderen tot een sessie of 6-7, zeg maar, dat het daar binnen valt.
Ja, als basis.
De basis, maar het kan natuurlijk dat een kind zo lang blijft hangen in een bepaald iets, dat daar toch de aandacht naar uit moet gaan. Het is heel fijn om frequent te beginnen, hè, zodat ook met name aan die veiligheid gewerkt kan worden met de materialen en met ouders en het kind. En dat je dan, hoe meer je het bij de ouders weer neer kunt leggen, dat ze vertrouwen op hunzelf en op hun ouderschap. Want ik zeg ook altijd, je bent en blijft de beste ouder voor je kinderen. Dus dat je vanuit die gedachte dus minder frequent weer bij de begeleider komt. Maar het is dus een echt een traject wisselend kind-ouder.
Ja. Met werkopdrachten tussendoor. Dus ook echt om in een periode aan te gaan werken. Dus als je de eerste sessie hebt gehad met het kind, met ouder, komen daar werkopdrachten die je ook gaat uitvoeren in de praktijk om een positieve omslag te creëren.
Ja, met hele duidelijke praktische handvatten. Het kind geeft het eigenlijk dan al aan. En met ouders ga je afspreken van oké, hoe kunnen we dat nu goed vorm gaan geven? Dat het ook voor jullie haalbaar is. Het kan al bestaan uit gewoon het kind begroeten, aankijken.
Ophalen.
Het ophalen. Ja. Het hele simpele. Dus even aanraken, een spelletje doen. Het kind gaat uit allerlei categorieën kiezen wat wenselijk is, wat het kind aan kan of fijn zou vinden. En zo ga je elke sessie door.
Ja.
Ik denk doen, super fijn ook om inderdaad hele praktische handvatten dan mee te krijgen als ouders. Je niet alleen begrip hebt voor wat het kind belangrijk vindt, maar wat kan je vervolgens ook echt doen om verandering te bewerkstelligen.
Ja, en wat ik ook heel mooi vind, ik heb toevallig nu een traject lopen waar het doel ook echt is het werken aan een hersteltraject. En als je dat doel zo helder hebt, dan weet je ook met z'n allen, hier werken we aan. Ja. Ik heb als kindbehartiger ook vaak trajecten gehad waar ik dan er specifiek was om de stem van het kind in kaart te brengen. Om duidelijk te maken wat het kind nodig heeft van zijn ouder. Maar dan heb je een andere insteek dan echt specifiek. We werken nu echt aan een hersteltraject. En daar gaan we deze stappen in nemen. Daar gaan we dit in doen. Dan weten ouders ook veel meer waar ze aan toe zijn. En het kind ook. En hoe je dat doet. Ik merk dat dat al heel veel soort lucht geeft bij ouders. Dus ik heb er toevallig nu eentje echt mooi lopen die helemaal mooi getest kan worden zo in de praktijk.
Ja,
met,
dat is belangrijk natuurlijk, want we hebben een aantal pilots gehad en dan pas je ook iedere keer weer nog het spel aan. En dat is ook belangrijk dat je daar maar goed naar kijkt natuurlijk, maar tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar positieve feedback gehad. Ook dat het heel belangrijk is en dat het in ieder geval voor ouders ook heel helder wordt wat het kind nodig heeft door wat ze kunnen aangeven.
En het is in de praktijk ook gewoon, je merkt echt dat professionals ook handvatten zoeken, want soms doet iedereen maar wat. En het is fijn als er echt een methodiek is, maar ook een insteek is hoe je door zo'n hersteltraject heen kan lopen. En dat we daar dus ook een training aan koppelen. Maar misschien kun je daar nog wat over zeggen. Wat is een beetje onze richtlijn om met het trainen van professionals te gaan starten?
Nou, voor mij zou heel mooi zijn en voor jullie hopelijk dan ook dat we in januari kunnen gaan starten.
Ja.
Dus dat we een inschrijf krijgen aan het einde van dit jaar. En ik vind het altijd belangrijk, en dat hebben we het mattenspel toen ook gedaan, dat er een feedback ronde aan vast zit. Ja. Zeker bij de eerste, zodat we nog aanpassingen kunnen doen, kunnen kijken van waar in de praktijk lopen jullie nog tegenaan. Maar de eerste theorietraining, want daar begin je mee als begeleider, daar zit dan ook de praktijkuitleg vervolgens aan en dan kun je aan de slag. En dat zou ik heel mooi vinden in januari.
Ja, mooi streven.
En de voorfase is dus eigenlijk wel dat ook losvast gebruikt wordt, omdat die ook heel veel in kaart brengt, ook dat contactverlies.
Ja, dus misschien wat ik nu in mijn traject echt zie, is dat ik dus zelf even inderdaad met de ouders een intake en een levenslijn heel duidelijk heb gemaakt, met het meisje ook. En eerst eens gehoord heb, waar sta je, wat gebeurt er? Dan het mattenspel en dan losvast. En dan heb je dus heel erg in kaart systemisch, Bron van Brenner, relatiecirkel, los en dan losvast overtuigingen. Om dan de stap te maken, wat is er nu nodig? Het is een beetje de analysefase, daar zitten die elementen. En echt het stukje meer uitvoering is dan berg van herstel. Dus dat is een hele mooie om te koppelen.
Ja, dat denk ik op zich ook. En, dan ben je echt met een traject bezig wat ook herkenbaar is voor ouders en voor het kind.
Marjolein, dan wil ik jou ontzettend bedanken voor jouw bijdrage, voor de fijne samenwerking altijd. En Iris, en misschien nog mooi om te vermelden dat er 1 november een mooi congres is.
Ja.
Waar ook onderwerpen als ouderonthechting, hechting en contactverlies aan de orde komen. En Berg van Herstel ook in ieder geval genoemd gaat worden.
Ja. Super.
Ja. En daar kan je nog voor aanmelden, geloof ik.
Kan je nog voor aanmelden, ja.
Okay.
Dank jullie wel. Ja. Tot een volgende keer.
Heel bedankt.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger, ga dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina @kindbehartiger.